Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Welkom bij Meesters in de Bouw. Vandaag is mijn gast Maurice Bijk, rentmeester 2050 bij Reinten Infra. En we zijn bij hem te gast in Borne, het hoofdkantoor van Reinten Infrastraat hier. En dat is wel een bijzonder pand, toch Maurice?
Ja, dat kun je wel stellen. Wat jullie hier zien is een gebouw. We hebben het ook genoemd Design by Coincidence. Het toeval gaat mede bepalen hoe het gebouw eruit ziet. En het gebouw is gemaakt van 80% reststromen uit ultrasloopwerken. Een groot gedeelte komt van het Erasmus Ziekenhuis uit Rotterdam. Dat is een mooi donorgebouw geweest. Daar komt 330 kanaalplaatvloeren met staalconstructie, met trappen en noem maar op. En met kozijnen.
Oh. Heb je nog over ook waarschijnlijk? Want dat is een veel groter gebouw dan wat hier nu staat.
Ja, maar het is een groot gedeelte is hierheen gekomen. Maar we proberen zoveel mogelijk onze reststromen, want afval bestaat niet. Hè? Onze reststromen vanuit onze sloopwerken proberen eigenlijk altijd te integreren binnen nieuwe projecten. En dat is een hele grote opgave en dat doen we niet alleen, dat doen we ook met onze ketenpartners, maar ook met onze collega's. Hè. Dus Düsseldorf Sloop, die heeft ook onze directeur van Sloop, René Plaggenburg, die is ook voorzitter van Inserts. Dat is een professionele professionele marktplaats voor de beter sloopbedrijven die in gezamenlijkheid die circulaire ambitie waar willen maken.
Dus herbruikbare materialen komen daar terecht.
Ja, ja, en je zegt het terecht, herbruikbaar, want als ik met een camera hier in het dorp ga filmen, wat versta ik onder circulaire economie? Dan denken de meeste mensen recyclen. Maar recyclen staat in het 10R-model, staat slechts op de 9e plek. En zo naïef ben ik vroeger ook geweest. Een vorig project wat ik ooit gedaan heb, was Unipro in Haaksbergen. Was ik apentrots, of ben ik apentrots, 60% gerecycled materiaal. Maar recyclen staat pas op de 9e plek in het 10R-model.
En het 10R-model, even heel kort?
Het 10R-model, dat is eigenlijk een methode hoe je circulariteit kan kwantificeren. Dus het begint eerst met refuse, hè, weigeren. Misschien moet ik wel iets niet bouwen.
En 1 is beter dan 10?
ja, 1 is duidelijk. Dus weigeren, ja. Reduce, refuse, repair, refurbished en uiteindelijk pas recyclen. En het eindcyclus is dus het verbranden. Dat is echt het laagste.
Oké. En dit pand waar wij nu zijn, dat is voor 80% uit herbruikbaar materiaal opgetrokken.
Ja, klopt. Ja.
En die 20%, wat zijn dat dan nog?
Nou, 20% is met
name... Daar ontkom je niet aan, een klein beetje nieuw.
Ja, met name installatietechnisch. De cyclus is installatie. Het is installatietechnisch ontzettend innovatief. En hoe heet dat? De snelheid in veranderingen in de techniek is gewoon... als je de nieuwste ontwikkelingen wil hebben, dan moet je gewoon meegaan.
Want jullie hebben zonnepanelen en warmtepomp.
En warmteopslag, WKO hebben. Dus dat is dus de high-tech. Hè? Dus we zijn energiepositief hier. Maar ook daar gaan we heel ver in. Ook de zonnepanelen die ik hier toegepast heb, zijn niet zomaar. Het zijn TUF-panelen, Duitse panelen.
En als je echt de ambitie hebt om daarin voorop te lopen, dan kan je niet met herbruikbare materialen of machines toe.
Nee, hoe heet dat? Technologie. Dus als iets mechanisch dan wel elektronisch is, dan heeft het na 10, 15 jaar geen zin om her te gebruiken. Ik geef als voorbeeld bijvoorbeeld het gloeilampje. Werd daar een PL-licht. Eerste generatie LED-licht. We zitten 5. Dus die cyclus gaat heel snel. En wil je volgens Brium bouwen. Hè. We hebben dit gebouw BREEAM Outstanding Certificaat, hoogste graad van de technische duurzaamheid. Dan moet je ook de high-end oplossingen moet je nemen.
Ja. En als, want op zich, jij bent de eerste rentmeester die ik ontmoet bij een bedrijf.
Ja.
Kan het een beetje uit voor de onderneming? Want jij bent fulltime eigenlijk bezig met het ook met het uitdragen van deze boodschap, volgens mij.
Ja, 100%. Nou, moet eerlijk zeggen, Herman Reinten, iets over ons bedrijf. Reinten Infra, Herman Reinten, die is directeur geweest bij Heijmans. En die heeft vooral gezien, volgens mij, hoe die het niet wou. En 12 jaar geleden, diende zich een mogelijkheid dat die TWW in Oldenzaal over kon nemen. Volgens mij 25 miljoen omzet, 40 mensen. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, we zijn nu 12 jaar verder, 17 zusterbedrijven, allemaal familiebedrijven en ik heb 800 collega's. En van 40 miljoen gaan we nu naar de 300 miljoen om aan te geven. En Herman die ziet, hij is visionair. Hè?
Dus
en
infra, is dat voornamelijk asfalt leggen?
Nee. We zitten, als je die 17 zusterbedrijven, zitten in het blauw, we zitten in het groen, we zitten in het sloop, we zitten in water, dus ondergronds water op onder.
Even blauw en groen voor mij, want ik ben niet...
Blauw en groen, ja, blauw dat is water, alles met water. Dus we doen mooie beeklopen maken en dat soort dingen. Dus ook voor Rijkswaterstaat, maar ook voor de waterschappen. Groen, dat is herplant, hè? Dus cultuur. En toen ik bij Herman kwam ook, heb ik gezegd, ik kom niet per se vanwege het grijs, hè, dat is het asfalt, de perceptie, want je bent een infrabedrijf, maar voor mij is de weg de gast in het landschap. Ik kom vanwege het blauw en groen, de bermen, de wadi's, de sloten en dat soort dingen. Dus uiteindelijk willen we daar het verschil ook gaan maken. Dus integrale benadering, hoe je projecten gaan. Het gaat me niet om dit gebouw. Het gebouw is niet zo spannend, dat trucje, dat kennen we, maar de tuin hieromheen vind ik veel interessanter. En we hebben ecologen, we hebben restom, we hebben totaal andere competenties in huis dan de meeste collega's.
Maar heb je niet het gevoel dat je bij de vijand in dienst bent getreden?
Nee, totaal niet.
Want uiteindelijk draag jij ook bij aan meer asfalt.
Ja, nee.
De asfaltering van Nederland, want dat is jullie core business.
Nee, in principe vind ik eigenlijk dat er al genoeg asfalt in Nederland ligt. We moesten zorgen dat die in die kring loopt. Dus het asfalt ligt, die moeten, en dan kom je weer op het 10R-model, die moeten dan gerepaired worden of gerefurbished. Dus één keer in zoveel tijd. Moet je in onderhoud, dan haal je het materiaal eruit, dan ga je hem dus even upcyclen, dat hij weer gewoon jaren mee kan. Dus je zorgt dat die kringlopen gesloten wordt. En als daar waar mogelijk is, dan probeer je hem ook te reduceren. Om bijvoorbeeld, wij nemen aanbestedingen aan, dat we parkeervakken weghalen door naar een deelauto toe te gaan, waardoor ik bijvoorbeeld in plaats van 10 oude gebakjes die het naam auto niet waard mag, reduceren naar één deelauto, waardoor ik 9 parkeerplekken kan krijgen voor natuur of voor speelplekken voor kinderen. Een hele andere benadering van hoe je met projecten omgaat. Dat is die integrale benadering.
Ja. Maar goed, is het niet de opdrachtgever die bepaalt? Want je doet niet net alsof jij dat allemaal kan verzinnen. Of moet je ze allemaal ompraten?
Nou, je moet ze meenemen in een gedachtegoed. En dat is mijn taak als rentmeester ook. Dus wat ik doe, ik geef hier ontzettend veel presentatie bij de klanten. Ze komen hier echt en masse heen om te kijken hoe wij het dan gedaan hebben. En dat geeft schijnbaar ook bepaalde vertrouwen. En dat zie je ook op het moment dat je de overtuigingskracht hebt. En blijkbaar kan ik redelijk overtuigen. En ik heb echt niet de illusie dat ik iedereen meekrijg. Dat je ook een opdracht geeft op basis van argumenten en goede voorbeelden mee kan nemen op een bepaalde route. En als bedrijf als Rijnt en Infra met onze 70 zusterbedrijven hebben ook ons motto is samen op weg naar een schoon 2050... samen, dat is co-creëren. Alleen kan ik niet met onze vakmensen, maar ook met onze opdrachtgever, met zo'n ketenpartner. Op weg, dat is de branche waar we in zitten. En dat is niet alleen die weg, maar ook inderdaad die bermen, die sloten en alles wat er omheen zit.
Ja.
En die schoon 2050, dat is die stip op de horizon. Ja. 2005.
Vind ik nog best ver weg misschien wel. Voor iemand die zo gedreven is, kan ik me voorstellen dat je misschien wel wat ongeduldiger bent dan 2050.
Nou, misschien ook wel realistisch. Want ik sta wel letterlijk en figuurlijk met mijn poten ook in de klei. Toen ik hier bij Rijn te kwam, Herman heeft me echt verleid om bij hem te komen werken. Hè. En we hebben heel mooie gesprekken over missie, visie, passie, ambitie gehad. Ik moest zeker weten dat zijn intrinsieke motivatie paste bij het mijne. En dat geweldig. Want ik laat me niet gebruiken, misbruiken voor greenwashing en window dressing. Daar is mijn reputatie echt te kostbaar voor. Nou, en we hebben er een klap op geweest, zijn er volwaardig voor gegaan. En toen hebben ze zo, ja, dan word je directeur duurzaamheid. Ik zeg, ja, maar het woordje duurzaamheid heb ik sowieso hekel aan. Er zit het woordje duur in, waar wij Hollanders een pleur zijn. Ja,
het praat wel even makkelijk, hoor.
Ja.
voor dit gesprek.
Ja. Nou, ik gebruik zelf liever het woordje volhoudbaarheid, zoals de afrekening. Vol vergaan voor houdbare weer. En als je mij directeur noemt, verhef je maar boven mijn collega's. En dat wil ik niet. En toen zijn vrouw Karin Rocht, die zei, maar Maurice, jij gebruikt als metafoor voor duurzaamheid al rentmeesterschap altijd. Kun je daar wat mee? En toen hebben we inderdaad gesteggeld, gaat het 2030 worden of 2050? En 2030, omdat wij het eerste bouwinfrabedrijf, die de Sustainable Development Goals, volledig in het beleid hebben geïmplanteerd. Of 2050, dat is onze opdrachtgever. Wij hebben met name de opdracht van de overheid. En de 2050 vind ik een reëlere stap in in die weg naar... dus toen is die naam Rentmeester 2050 naar boven gekomen. Ja.
En wat bracht Rijnten bij jou?
Voorbeeldprojecten. Herman Rijnten, die kende mij al langer. Ik heb vaker voor hun gepresenteerd ook, want diende zich een bepaald vast patroon. In die 12 jaar dat hij onderweg is, als hij een overname... Het zijn allemaal familiebedrijven, wat die om moverende reden graag bij Rijnten in de stal zou willen komen, omdat Herman alleen maar familiebedrijven... En ik vind ook familiebedrijven op mijn thema's etaleren zich beter dan beursgenoteerde bedrijven. Die hebben meer een emotionele betrokkenheid, een bepaalde regionaliteit. En dus al die overnames, elke overname gaat gepaard met onzekerheid, met onrust. En was er eigenlijk een vast patroon dat de oud-directeur meestal ging vertellen waarom die het overdeed. omdat er geen geen familieovername. Mm-hmm. In één geval was iets van
de geen opvolger.
Geen opvolger, overlijden. Of, er waren allemaal moverende redenen. Daarna was het altijd standaard dat Herman een verhaal ging geven. Dat hij de potentie inzag en dat het zijn portefeuille gewoon completer maakte. Want al die bedrijven hebben een synergie met elkaar. En toen werd ik ook vaak al ingehuurd om daar dan die positieve stip op te horen. Dus we kenden elkaar altijd. En hij heeft mij toen al proberen los te weken. Maar toen was ik er nog niet klaar voor. Maar op een gegeven moment, toen was het moment wel daar. Toen Unipro die klusje was geklaard en ik wou betekenisvol zijn.
En zij zijn het enige infrabedrijf, nou, bij jou weten, die een rentmeester of een directeur duurzaamheid, als ik je even zo... Nou, het is vloek in de kerk natuurlijk, om je zo te noemen. Maar zijn er wel meer natuurlijk.
Ja, maar ik denk, er zijn er absoluut meer. En die ook een afdeling duurzaamheid en misschien wel een heel team duurzaamheid. Mm. Maar ik denk dat er geen één is.
Of een afdeling communicatie, hè? Want daar lijkt het ook wel een beetje.
Het
is ook greenwashing, hè?
Nee, dan als je mij boos wil krijgen, moet je. Want hoe heet dat? Dat gaat uiteindelijk om interesse. En daarom heb ik die gesprek ook met de intrinsieke motivatie. Maar er wordt ontzettend veel gegreenwashed.
Nee, maar ik trek jouw intrinsieke motivatie niet in twijfel. Ja. Maar er moet ook een motivatie zijn bij opdrachtgevers natuurlijk. Hè? Ja. En overheden zijn eigenlijk verplicht. Hè? Dat is ook als ze een zaaltje huren voor een presentatie of een trainingsmiddag of zo. Ja. Dat is dan mijn werk.
Ja, ja.
Dan moeten ze ook in zee gaan met hotels die een bepaalde duurzaamheidsbeleid voeren.
Ja, ja.
Dus ik kan me voorstellen dat ze bij de aanleg van wegen of anderszins ook terechtkomen bij bedrijven, dat ze dat kunnen afvinken op hun lijstje.
Dat zou ook misschien best wel kunnen, maar wat ik ook extreem doe, ik ga ook van het principe meten is weten.
Mm.
En wat bedoel ik daarmee? Je moet het ook smart maken. Om een voorbeeld te geven, ik haal hem even uit de branche, we zitten hier tapijten onder, hiervoor heb ik bij Unipro in Haaksbergen, dat is een lijmfabriek, en dat is ook de hele productieproces wat. Ten opzichte van beste concurrent bespaar ik 250 kilo CO2 op 1000 vierkante meter tapijt. Dan zie ik je kijken, het zegt jou niks, 250 kilo. Waar hebben we het dan over?
Nee.
Ja, het zijn 12 eiken het hele jaar, 1/3 voetbalveld jong bos, 125 dagen langer of korter leven, 4 zonnepanelen, 90 kilo kopieën. En dan begrijpt ook mijn collega stratenmaker. Dus je moet het ook over de bühne krijgen, maar je moet hem ook... Ik kan dat niet, hè? Dan heb je partijen voor die de life cycle, de Environmental Product Declaration, uitrekenen, dat aan te tonen dat je beter bent dan je concurrent, of minder slecht, hoe je het uit welk perspectief. En dat doen we in onze branche ook. Wij etaleren ons beter dan onze collega's. In onze branche heet dat de MKI, Milieukostenindicatie. Dus je gaat in je hele procesvoering, in inkoopbeleid, ontwerpbeleid, probeer je dus je schade of te beperken of zelf helemaal weg te saneren. En in ons ontwerpen proberen we ten alle tijde, en dat deden boeren vroeger ook, gewoon alles te hergebruiken. Hoezo nieuw? Dus een hele andere perceptie. En hoe heet dat? De 10R-model refurbish. Ik weet nauwelijks hoe ik het met mijn Engels is niet zo goed als de nieuwe generatie. Uh-huh. Ik heb stratenmakers die praktisch geschoold zijn. Of slopers die praktisch geschoold zijn. Die gaan echt. Dus wij hebben het vertaald in onze eigen. Niet nadenken, maar voordenken. Overdenk, maak meer met minder, vervang bewust. Dus op een hele pragmatische manier benaderen we deze thema. Ja. En als je de open kepen beschouwt, komt het op één ding. Gewoon ouderwets boerenverstand. Want we deden het verrekte goed.
Jawel, maar... het zal nog niet in het systeem passen. Nee, in alle gevallen. Dus jullie zijn een soort Gallisch dorpje tegen een grote overmacht.
Ja, maar dat zeg je terecht. Want systeem, in mijn manier van denken, loop ik constant tegen systeemfalen op. Een voorbeeld als een van mijn collega's, René Plaggenburg, directeur bij Düsseldorf Slopen, de beste sloper van Nederland, die haalt een kozijn eruit. Er is al btw over het kozijn betaald. Een van onze vakmannen die is een paar uur bezig om dat kozijn er voorzichtig uit te peuteren.
Zodat het ergens anders
zodat weer, het hier weer in dit worden, gebouw bijvoorbeeld. Dan gaan we weer btw over die arbeid. Zo gaan we circulariteit niet over de bühne gooien. En als ik over ander systeem falen, ik bedoel met dit gebouw met de 8 grootste CO2-bommen, staal, glas, keramiek, beton, bespaar ik 3000 ton CO2. Het CO2 doet op dit moment rond de €90. Dus het zou eerlijk zijn dat Herman Rijn dat €270.000 subsidie zou krijgen. Krijgt hij niet. Dus de intrinsieke motivatie is waanzinnig.
Ja. Maar ik vind toch, het heeft ook altijd een beetje iets kunstmatigs om daar een prijskaartje aan te halen.
Nee, zelf weet je, een prijskaartje, daar ben ik helemaal met je eens. Want wij,
om nou te zeggen van wat CO2 doet op de CO2-beurs. Ja. Te linken aan jouw vloertegels, dat vind ik altijd een beetje...
Nee, maar ik doe hem ook anders. Maar wij zijn heel gauw geleid, de lineaire economie is inderdaad een prijskaartje aan te hangen. En daar ben ik ook, net als jij, heel erg wars. Hè? Want voor mij is waarde toevoegen niet altijd economische waarde, maar ook menselijke waarde, natuurlijke waarde, esthetische waarde. En om aan voorbeeld aan te geven...
Maar dat heeft pas zin als de klant ook zo denkt. Of de opdrachtgever.
Ja, dan moet je
dus je staat niet alleen.
Nee, maar je moet je opdrachtgever ook meenemen. Het verhaal. En dat lukt ons verrekte goed. Want de manier waarop wij hier ons etaleren... Ik bedoel, dit is echt een magneet voor onze opdrachtgevers.
Helemaal in Borne.
Helemaal in Borne. Ja, jullie komen van ver. Maar echt werkelijk waar. 7 tot 9 presentaties minimaal in de week in dit gebouw. En bijna elke avond neem ik ergens een podium... om het mooie bedrijf te mogen vertegenwoordigen. En wat gebeurt er? Men raakt overtuigd. En je krijgt een gunfactor of een knuffelfactor. En dat heeft niet met geld te maken. En om aan te geven, normaal in de branche, als je een half jaar een orderportefeuille hebt, dan doe je het goed. Wij zitten op 1,5 jaar. En de onderhandse aanbestedingen, die zijn ook gigantisch gegroeid. En voor mij, volhoudbare projecten moeten bij mij altijd aan 6 speerpunten voldoen. Wil het succesvol, stipt op 1, vertrouwen in elkaar hebben. Vertrouwen krijg je niet, vertrouwen moet je verdienen. Ik geloof heilig in naberschap en reciprociteit. Nou, jullie moet ik misschien uitleggen. Naberschap is goed buurmanschap en wederkerigheid.
Ja.
Ik heb op dit moment had ik boven net mensen van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Moest ik uitleggen wat naberschap betekent. Co-creëren, alleen kunnen we het niet. Hè? We moeten het mensen- en natuurinclusiviteit. Onder mens versta ik ook de kwetsbaren in de maatschappij. Dus aan alle kanten proberen de sociale werkvoorziening mee te nemen. Creativiteit en innovatie moet erin zitten. En alles op een integrale manier.
Ja. Want die menselijke kant van duurzaamheid en ook het betrekken van mensen die afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat zit ook in dit gebouw, toch?
Aan alle kanten, ja. Kijk hierboven naar het systeemplafondplaten. Normaal 1 miljoen van dit soort platen worden thermisch gerecycled. Die gaan naar een crematorium van grondstof. Die gaan we verbranden. Die gaan nu naar sociale werkvoorziening, worden schoongemaakt, gespoten met keim. En die worden in een doosje gedaan, verkocht. Hij is niet goedkoper dan nieuw. Nee. Maar waarom zou ik hem dan verkopen? Omdat ook de wet mij gaat helpen. Want dadelijk gebouwen krijgen een MPG-berekening, een milieu die gaat. En dat is een relatief makkelijke... Dus aan alle kanten, de gevelstenen, heb je misschien iets van gezien. Dat zijn trottoirtegels, die zijn door de sociale voorziening hier in Borne geknipt. We hebben de Nederlands kampioenschappen tegelwippen vanwege hitte, stress en klimaat. Die tegels die moeten een plantje erin. Normaal gaan die tegels naar de breker, maken we granulaat van, is downgraden. Nu gaan we upgraden, we voegen menselijke waarden, we laten hem schoonmaken, knippen en we gaan hem nieuw metselen. Dus ook we voegen menselijke waarden aan toe. En dat vind ik mooi. Je moet de hele keten meenemen in dat traject.
Maar goed, aan de andere kant... Kun je ook zeggen, dit is alleen het hoofdkantoor. Dat is natuurlijk niet het bedrijf. Het bedrijf is, dat zijn al die apparaten die straten of die asfalt leggen.
Ja.
Dus het is meer een visitekaartje van wat jullie willen.
Nee.
Dan dat het echt, echt een deuk in de pakje boter slaat.
Ja, maar dat doe je me echt tekort. Dat doe je me echt tekort. Nee, maar ook samen op weg. Wij hebben een routekaarten uitgemaakt. Wij hebben ook een asfaltcentrale. Die draait op gas meer dan een miljoen gas. We zijn al lang bezig om dat ook. Van asfalt zijn we van 180 graden zijn we naar 130 graden. We zijn nu met ontwikkeling. Dus temperaturen we reduce. We zijn met lignine...
Jullie hebben ook zware machines die al geëlektrificeerd zijn? Of
nou, we hebben vrachtwagens. Maar de markt... De wals is ook... dat gaat komen, maar het is nog niet. Een collega van ons die heeft wel een wals omgebouwd. Hè, van dieselwals naar elektrische wals. Elke stap is er een hartstikke goed. Bespaart 40 ton CO2 op jaar, maar is hartstikke goed. Maar ik, met nuchtere boerenverstand, ik haal 1000 stelton platen van... tweedehandsjes, die doe ik hier op de plas. Daar bespaar ik 240 ton CO2. Kost me 50.000 euro. En die wals ombouwen. Dus ik moet wel de juiste dingen op de juiste plek doen. Onverlet zijn we met die transitie. Ik heb hier HVO-brandstof. Dus in plaats van diesel gooien we de HVO. Dus stikstof.
Is dat een biobrandstof?
Dat is een biobrandstof. Dus dat is de transitie naartoe. Jullie kwamen hier aanrijden. Je zag al 20 laadpalen, 40 laadpalen voorbereid. Onze breker is al full electric.
Voor mij zag ik ook jouw auto staan. Daar staat ook op Rentmeester 2050.
Ja, en de STG staan erop, ja.
Ja, daar staat die voor mij nu voor. Dus niemand ziet
je nog. Nou, iedereen kent hier deze auto, ja. Hier in de regio. Dus. Ja. Nee, maar dat klopt. Maar wij gaan niet vervangen om te...
Maar die auto is ook een vlag waarmee jij rondrijdt natuurlijk. Hè? Je wil wel laten zien wat jullie aan het doen zijn.
Maar inmiddels...
Hoe belangrijk is dat? Is dat communicatiedeel voor je werk? Want eigenlijk ben je gewoon beroepsouwehoer.
Ja, nee, mijn schoonmoeder zei dat ik een praatjesmaker was. Dat klopt, het betaalt nog verrekte goed ook.
Ja, ja, ja.
Nee, maar het moet wel echt zijn. Ik bedoel, ik prikte zo doorheen, want ontzettend veel gegreenwashed en windowdressed. Ik prikte doorheen. En dus het moet ook echt zijn. Anders had ik echt absoluut niet hier in dit bedrijf gewerkt. En wij zien, als ik zie waar we nu staan, ten opzichte nog maar 5 jaar geleden, en waar we heen gaan, want het is niet mijn verhaal, hè? Het is ons verhaal. We hebben een werkgroep 2050, dat is een afspiegeling van die 17 bedrijven, 1 keer in zoveel tijd. En we maken echt, ik zal jullie dadelijk boekjes meegaan, routekaarten hoe we naar die 2050 heen gaan. Routekaarten, en daar staat precies... Overal waar een stekker aan zit, waar benzine, diesel in staat, hebben we in kaart. We weten per draaiuur precies hoeveel stikstof, fijnstof, CO2 uitstoot. En op basis van het principe meten en weten, weten we ook welke machines er het eerst uit moeten. Maar we weten ook welke machines, de nieuwste generatie, die wel HVO. Dus wij kunnen aantonen met een soort dashboard wat het minste impact, ik zeg niet dat we alles goed doen, maar minder slecht in ieder geval, waar we het minste impact hebben voor de klant. Ja. En daarin kan het ook zo zijn dat we wel eens een aanbeveling geven. Ja, misschien moet je die weg niet vervangen, want die kan nog wel 2 jaar mee. Refuse.
Ja.
Ja.
Ja, een mooie job heb je hoor.
Ik heb een hartstikke mooi.
Ja. maar wat geeft jou nou de intrinsieke motivatie om dit zo te doen? Waarom ben jij zo gedreven hierin?
Nou, ik kom zelf...
Ook in deze wereld kom je het minder tegen. Denk ik.
Nou, het is bij mij een doelbewuste keuze. De Herman Rijnt en Karin Rog kende ik inmiddels al. En ze hebben mij gevraagd, maar ik hoef niet succesvol te zijn. Ik ben financieel lang onafhankelijk en toch werk ik 60 tot 80 uur in de week, omdat het mijn drive is. En mijn drive is voortgekomen uit het verlies van een kind. Toen besefte ik dat dingen niet vanzelfsprekend en eindig waren. Ja. En toen hebben mijn vrouw en ik besloten alleen nog maar dingen te doen die er toe doen. En dat noemen we nou betekenis-economie. Dat is rond de e-wisseling. En ik mag de mooiste projecten doen. En je ziet, ik ben ADHD en turbo en weet ik veel. Er zit geen aanknop of geen uitknop op. Dus het gaat maar door. En ik ben dyslectisch als een konijn. Maar ik ben een beelddenker. Dus ik werk naar het eindresultaat. En dat gaat me blijkbaar aardig goed. En ik ben een createur puur zang. En als je dat met mensen kan doen, met vakmensen. Dat geeft zo'n voldoening. En ik ga eigenlijk van het ene feestje ga ik naar het andere feestje. En de eerste 10 jaar was ik roepende in de woestijn. Ik had alle lachers aan mijn zijde, maar er is wel verkeer. Nu word ik met mijn 100+ kilo op handen gedragen.
Ja, maar roepende in de woestijn, ben je dat niet ergens toch nog steeds een beetje?
Nee, nee.
Je cirkel wordt steeds groter natuurlijk van mensen die je positief beïnvloedt aansteekt met jouw enthousiasme.
Ja, ja, ja. Nee, ik voel me niet roepen, want weet je, en in mijn hele omgeving, ja, ik ben altijd mensen aan het hersenspoelen. Maar daar komt het uit. Ik geef een bepaalde richting aan en ik heb echt niet de illusie dat ik iedereen meekrijg. Maar de tijd is wel goed, hè?
Maar je bent in eigen kring begonnen, hè? Practice what you preach.
Practice what you preach, ja. Practice what you preach. En ook Herman, hè? Practice what you preach, hè? Kijk, we kunnen wel een nieuwbouw, maar je hebt het beste sloopbedrijf van Nederland. Dan kan het niet zo zijn dat we met virtual materiaal gaan werken.
Ja.
Weet je, dus ook gewoon spiegeltjes voorhouden.
Want jouw eigen huis...
Mijn huis is een van de meest beschreven huizen in Nederland, geïnspireerd op de natuur, de biomimicry. Mm. En alleen het feit dat ik mijn huis zongeoriënteerd gebouwd heb, bespaart me al 12%.
Heb je nog wel een warmteinstallatie in huis?
Ik heb nog wel een warmteinstallatie, maar ik ben al...
We waren laatst in een huis helemaal zonder installatie was gebouwd.
Dat kan. Nee, ik heb wel warm, maar in mijn huis is wel energie positief. Sterker nog, ik rij ook 20.000, 25.000 kilometer op mijn eigen opgewekte energie. En dat is alleen maar boerenverstand gebruiken ook weer. Zon georiënteerd buiten, de neuzen van mijn dak verder door laten schieten. In de zomer staat de zon hoog, beschaduwt zijn eigen gevel. In de winter staat de zon laag, pak ik wel licht en zon. Weet je, dat soort simpel. We zijn het kwijtgeraakt.
Ja. Dus gaan we dat terugkrijgen?
Ja, uiteindelijk moet het wel. Hè. Ik bedoel, we komen nu in de tijd dat... Ik geef heel veel presentaties. En de titel van mijn presentatie is al jaren... Ik gun iedereen een goede crisis. En we hebben er een paar te pakken. Hè. Ja. Zelf ben ik vanuit een crisis gekomen. Zo. Ik appelleer ook altijd aan de waarde.
Heb jij het idee dat we... Dat de echte crisis nog moet komen?
Ja.
En dat die dichtbij is, of
ja.
niet?
Nou, weet je, ja, zeker. Als ik nu met een camera hier...
En hoe zou zich dat uiten?
Nou ja, weet je...
Of heb je alleen maar een beetje een onbestemd gevoel van dit gaat niet lang meer goed?
Nou, we merken het aan alle kanten. Hè. Weet je, als ik nu over crisis heb, denken mensen met name de energiecrisis. Hè, door Oekraïne.
Dat is al een flinke.
Dat is een hele flinke. Maar wat een veel grotere uitdaging, wat schaarste. Schaarste materiaal. Op een gegeven moment lag er een
medicijn hebben we nu.
Ja, precies. Er lag een bootje in de sloot, hè, een Suezkanaal. En materialen werden slecht leverbaar. Ja, toen kwam de oorlog eroverheen. Nou, als ik zie wat er nu een schaarste is. Dus wij moeten weer terug naar onze eigen omgeving. En voor mij is circulariteit...
Ja, maar die negatieve prijsprikkel heb je natuurlijk heel hard nodig om... Er zijn nog nooit zoveel zonnepanelen gelegd, volgens mij, als vorig jaar.
Maar
iedereen wil elektrische auto's, de verkoop daarvan...
Maar dat zeg je terecht, want weet je wat de Oekraïne doet? Iedereen pijn, hè? Iedereen. Hmm. Met name in Oekraïne. Maar wat het wel teweeg... We zijn 30 jaar met Marianne Minnesma en Urgenda en met de Nederlandse staat voor een rechter aan dagen. We kregen niet voor elkaar om de energie naar beneden te krijgen... 8-9 maanden inmiddels, denk ik, oorlog in Oekraïne. Met z'n allen hebben we 30%
in de energie. Poetin heeft het in één keer voor elkaar. Ja. Maar dat was hetzelfde met...
De waternoodramp.
De Club van Rome, dat was al in 1972. Al Gore.
Ja, klopt.
Al die... Dat zijn eigenlijk allemaal roepende in de woestijn geweest.
Ja. Maar nu, alle crisis, iedereen, het raakt iedereen. En soms moet het ook pijn doen, soms moet het ook schuren om uiteindelijk... En dat zie je nu echt aan alle kanten ontstaan. Ja.
Maar uiteindelijk gaat het via de portemonnee dan voor de meeste mensen.
Ja, maar dan kom je weer op een ander begrip, wat ook een stokpaardje van met true pricing, de werkelijke prijs. Ik krijg bijna altijd de vraag van dit gebouw, wat kost dat dan?
Ja.
Wat is de TCO?
Duurzaam is duur.
Ja, dat soort dingen. En ik pareer hem altijd door te zeggen, ik vind het haast een impertinente vraag. U vraagt mij, nee, ik ga het anders zeggen. Ik vraag u toch ook niet, wat is de terugverdientijd van uw auto, van uw computer, van uw mobiele telefoon, van uw keuken? U vraagt mij over terugverdienen, toekomstbestendigheid van mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Want dat is waar, die prijs...
Ja, is onbetaalbaar,
die prijs, in principe. Ja, die prijs die moet wel een keer betaald worden. Ja. En het is de volgende generatie, of die generatie, dat is de laatste generatie die onze teringzooi kan opruimen.
Ja.
En dat vind ik wel bijzonder dat we met z'n allen accepteren. Vind ik heel bijzonder. En daar confronteer ik mensen eigenlijk ook al. Dus ik hou heel graag die spiegeltjes voor.
Zeg, en iets heel anders. Hè? De problemen om aan mensen te komen. Hè? Ook in deze sector. Dus daar zal Rijnten ook moeite mee gehad hebben.
Ja.
Merk jij nou dat het profiel wat jullie aannemen... Hè? Als rentmeester ook.
Ja.
Dat ook een magneet is voor medewerkers, of niet?
Dat vind ik een hele leuke vraag. Want dat is bijkomstigheid. Maar wel een hele positieve. Want je bent een sexy organisatie waar mensen graag willen.
Want die praktisch opgeleide jongens op de sloop of wat dan ook. Hebben die daar een beetje oren naar?
Uiteindelijk wel, maar ze zien dan alles. Als je hier bij ons op de plas kijkt, als je het materieel van ons ziet, vergelijk met concurrenten. Er is geen concurrent die het materieel zo goed voor elkaar is. Het ziet er alles pik en span uit. Het wordt door eigen mensen. We hebben alles in eigen beheer. En Herman heeft ook een hele mooie...
En schoongemaakt met regenwater, hè? Dat vangen jullie allemaal op hier.
Ja, klopt. En Herman heeft ook een hele simpele principe. We werken waar we wonen en we wonen waar we werken. Dat is ook een vorm van duurzaamheid. Ik heb collega's van mij, die komen hier uit de regio, die hebben een klus in het noorden van het land aanvaard. De mensen moeten anderhalf, twee uur in de auto heen zitten. Duurzaamheid is, hoe ga je ook met je mensen om?
Nou ja, maar jouw balken komen ook uit Rotterdam. En die stoeptegels uit, ik geloof, Assen.
Maar die halen we. Ja. Hoe heet het? We hebben daar de werken. We hebben ook een locatie daar, hè? Ook in Tolbert. Dus we doen de klussen. Voor sloop is het wat moeilijker. Want in het westen, wat er nu in het westen aan de hand is...
En je zit ook met zwaar transport en zo natuurlijk.
Klopt. Ja, hebben we ook mee te maken.
Maar dat is inherent aan jullie business. Ja. Dat je ook zwaar transport hebt te doen.
Maar dan nog, hè, dan ga ik jou een mooi voorbeeld.
Ah, jij mag ook wel een vraag stellen.
Ik ga je een vraag stellen. Wat denk je, hè? Bijvoorbeeld Erasmus Ziekenhuis, hebben gesloopt, wat ik een rotwoord vind, dus geremonteerd, zeg ik niet. Wat denk je op het moment dat René Plaggenburg, onze directeur, sloopt, als hij naar een oud gebouw, hoe wordt in de branche normaal naar een oud gebouw gekeken? Heb je enig idee?
Ja, nee. Ik begrijp je vraag niet.
Nee. Nou, weet je, het wordt voor de benen gehaald. Er zit zoveel kilo staal in, of schroot in, en zoveel kilo puin.
Ja.
Zo wordt er naar gekeken. Ja. Wat denk je dat met normaal gesproken met het schroot gebeurt?
Dat zal gerecycled worden.
Ja, gaat recyclen. Wij hopen hier bij Tata Steel, maar het gaat vaak met een vrachtwagen naar de Rotterdamse haven. Komt het op een dieselschip, wetende dat de 10 grootste dieselschepen meer toxiciteit CO2 uitstoot naar alle auto's mondiaal bij elkaar. Ja. Dan gaat het richting India, gaat het richting China of gaat het richting Turkije. Dan komt het op een dieselvrachtwagen die niet de stage 5 hebben die we hier hebben. Gaat het naar een bruinkoolgestookte centrale, wordt het opgespolten. Mm-hmm. Komt dat weggetje weer terug, komt er en hier komen we tot de conclusie, het is ongeveer dezelfde maat dat we weggestuurd hebben.
Ja.
En wat hebben we nu gedaan? We hebben het van Erasmus...
En ook allemaal helemaal niet veilig en prettig. De arbeidsomstandigheden zijn ook dramatisch.
Ook dan. Maar wat dacht je van die CO2-bommen? Ja. Want we calculeren het niet mee. Ja, ja. Dus ik kan wel zeggen, ja, maar jij zegt, maar jij hebt het van Rotterdam hierheen getransporteerd. Maar dat is maar een speldenprik.
Vergeleken met wat we als rotzooi afvoeren.
Ja, wat eerst naar China en weer terug. En dat is de realiteit waar we mee te hebben. Dus die life cycle, environment product declaration, die moet je wel inzichtelijk maken. En zo kan je uiteindelijk tot de conclusie... Ik zeg, het is niet altijd goed, maar in ieder geval duidelijk minder slecht.
En je hebt al een paar keer gezegd, meten is weten. Maar kun je zeg maar de aanzuigende werking die dit heeft op nieuwe medewerkers...
Ja,
kun je dat een beetje aangeven?
Ja, nee, aanzienlijk. Weet je, buiten het feit dat ik... hoe heet dat? Makkelijk presentatie. Ik begeleid zelf ongeveer 50 studenten van VMBO tot universitair een eindexamen. En van de 50 blijft ongeveer 50 collega's. Dus ik heb geen HR-functie, maar ondertussen gebeurt het wel.
Je doe je er gewoon bij.
Ja. Ja. En dat is hartstikke mooi, want ik geef heel veel kennis weg, zoals je merkt. Ook naar die studenten. Ik krijg net zoveel kennis terug. Dus geven is het nieuwe krijgen. Dus ook de oude economie is kaart op de borst houden. De nieuwe economie is delen. En dat zie je ook als je naar ons sloopbedrijf kijkt. Wij samen met onze collega's, concurrenten zoals ze ervoor, hebben inserts op. We moeten het met z'n allen klaren. Ook met je concurrent. En dat is een open economie. En daar hebben heel veel mensen moeite mee. Heel veel mensen hebben er moeite mee. Maar uiteindelijk moeten we wel die kant op. En weer op basis van dat vertrouwen.
Ja. En wordt het wel eens beschaamd, dat vertrouwen?
Ja, zeker. Ik kan voorbeelden geven.
Word je daar dan niet heel verdrietig van?
Boos zelf.
Of ben je daar...
Nee, dan kan ik ook boos zijn. Daar spreek ik mensen ook op aan. Ik heb ergens een gemeente, ik ga geen namen noemen, heb ik echt met de twee meest duurzame scholen in Nederland staan hier in de buurt ergens een gemeente. Ik heb ze het hele traject, schoolbestuur, bestuur, gemeenteraad, alles meegenomen in het traject. En op een gegeven moment, die scholen zijn aanbesteed, maar er moesten ook twee oude scholen gesloopt worden of geremonteerd worden. Ze kunnen mij de opdracht niet geven, dat begrijp ik. Hè. Het moet gewoon zuiver gespeeld worden. Maar het feit dat ik toen niet eens gevraagd ben met onze collega's sloop, ik vond het zo beledigend. En dan bel ik echt oprecht de wethouder op van wat maak je me nou?
Ja.
Die spreek ik op zijn falen aan. En in dit geval was het gewoon onwetendheid of niet slim gehandeld. Dus de tweede school die nog niet gesloopt is, die is ons dan wel gegeven. En je mag het niet op een wees houden, maar je moet in ieder geval wel een eerlijke kans. Dus het vertrouwen. En daar hoort dat, appelleer ik ook. Ik mag heel graag naar de natuur kijken. Dus ik geloof in symbiose.
Ja.
Je mag het niet op een weegschaal leggen. Je moet het ook niet op een weegschaal leggen.
Ja. Goed, maar en de mensen die hier werken, die wonen ook allemaal in de omgeving?
Over het algemeen, we wonen waar we werken, we werken waar we
en
wonen.
En hebben jullie allemaal mensen vast in dienst? Of hebben jullie ook nog flexibele schil nodig?
Nee, we hebben ook een flexibele schil, maar over het algemeen 800 collega's. En we hebben ze liefst allemaal. Ook Herman heeft bijna al het materieel eigen beheer. Alles. We hebben eigen werkplaatsen, dus de hele keten. En dat is mooi aan die 17 zusterbedrijven. We hebben een groentak, dus die met de planten en bomen bezighouden. We hebben een blauwtak, alles op het gebied van water, ondergrondswater en beeklopen en zo. We hebben een slooptak, we hebben alle disciplines. En juist die integrale benadering vind ik fantastisch.
Ja.
Zet elkaar in de kracht. We hebben eigen ingenieursbureau. Nou, geweldig. Ja. Ik kan een fantastisch...
Maar goed, het is naar zijn aard een vrij cyclische bedrijfstak natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat je in slechte tijden zit je met heel veel mensen op de payroll.
Ja, en dat vind ik mooi. We hebben crisissen gehad, de coronacrisis en zo. En Herman heeft ze allemaal gewoon aan het werk gehouden. De niet uitgezoden en de loyaliteit.
Maar gaat dat zover dat hij bijvoorbeeld de groen mensen ook wel eens in blauw aan het werk zet? Of in het grijs?
De synergie. Maar we nemen ook aan alle kanten de mensen mee, ook in onze ambitie. Bijvoorbeeld, we hebben een vitaal plan. Als iemand wil stoppen met roken of psychisch in de war zit, dan helpen we ermee.
Geldproblemen?
Geldproblemen, we hebben foundation. Wij hebben een afspraak met, in ons geval met Pure Energie. Dat is de groenste energiemaatschappij van Nederland. Die zit in Enschede. Daar kopen wij al onze donkergroene energie.
Vind jij goed voor je mensen zorgen ook een vorm van duurzaamheid?
En dat vind ik het mooie van familiebedrijven. Een familiebedrijf die is veel meer betrokken bij zijn medewerkers. Vaak zijn er ook familieleden. Ik geef jullie dadelijk ook een boekje mee. En dat is fantastisch om te zien. Want ons kapitaal is niet dit gebouw. Hè? Dat zijn onze mensen. En alleen in dit gebouw, jullie hebben een van onze gastvrouwen, Maaike. Haar man werkt hier en twee zonen werken hier. En wij hebben elk jaar...
Dat is ook een familiebedrijfje.
Ook een ja, maar dat vind ik zo gaaf. Want elk jaar hebben wij een maatschappelijk MVO-jaarverslag. Vorig jaar waren onze klanten die iets gingen vertellen. Afgelopen jaar waren het onze familieleden binnen het bedrijf. En dan blijkt hoeveel broers, zussen, ooms, neven en allemaal in dat bedrijf. Dus dat trekt zich ook aan, omdat het gewoon een mooie organisatie is om voor te mogen werken.
Ja, en jullie stellen je ook open daarin, ook voor toetreders van buiten.
Ja.
Misschien ook wel, want het zal voorkomen dat jullie ook wel eens flexibel mensen in huren.
En daar hebben we ook een heel mooi voorbeeld, vind ik. Ik zei, we hebben de Marktplein in Hengelo.
Wat lukt het dan om die te laten samenwerken, om die te integreren met jullie vaste mensen?
Ja, 100%. Dit gebouw heb ik 3 plaatselijke aannemers. Mulder uit Bekkum, Doeschot uit Hengelvelde en uit Weerselo hebben we Lescher. Installateur, een constructiebedrijf en een aannemer. We hebben de Marktplein in Hengelo aangenomen. Daar moesten ook gebouwen neergewerkt, staalconstructie, installatie. Die competenties hebben we niet in huis. Die mensen, onze bouwteam van onze nieuwbouw, die hebben fantastisch werk. Die zijn 1-op-1 meegegaan in het bouwteam. Het voelt haast als eigen mensen. En dat vertrouwen, dat co-creëren, dat naberschap, dat soort kwaliteiten, de reciprociteit. Wij merken, we hebben een hele keten. Onze ketenpartners, die zijn we loyaal. Maar ook wederzijds.
Ja. En dat is dan hier in de regio. Zou dit ook in de Randstad werken, denk je?
Ja, ook in Almere doen we mooie klussen met ketenpartners.
Ja, maar ook bij andere bedrijven?
Alleen daar leeft het minder. Ik geloof die nuchterheid. Herman, wij zitten met name in de Achterhoek en hier in Twente. Ja. Ook weer bij in Nieuwegein natuurlijk, bij Van Wijk en zo. En in Tolbert in het Groot. Maar wij zitten met name hier waar mensen best wel nuchter zijn. En, dat vind
en
ik
daar,
echt,
werkt dat het beste.
Het werkt hartstikke goed. Ja. En de loyaliteit ook. Dat is, ik bedoel, als er gepokkeld moest worden of hard gewerkt moet om dan klus geklaard moet worden, dan gebeurt dat ook. Ja. Maar op vrijdagmiddag als je hier komt, dan zitten de mannen en hier ook gezellig even een kaartje te leggen, een drankje te nemen en een hapje. Nou, je ziet, ik ben 100+ kilo. Die gastvrouw.
Dat is niet voor niks.
We worden hier stront verwend hier aan alle kanten. En aan alle kanten. Ze zorgen wel heel goed voor de mensen.
Ja. En ook nog vegetarisch dan of zo?
Ja,
in aanvulling op. Ja. Probeer je mensen ook een beetje, een beetje te bekeren, of niet?
aan alle kanten. Maar heb niet de illusie dat je alles goed doet. Hè?
Je bent toch een beetje missionaris ook. Dat zal wel nooit meer overgaan.
Nee, ik hoop het niet. Nee.
Nou, maar ik denk dat je goed op weg bent, hoor. Je hebt het mooi voor elkaar.
Ja, nee, dat geloof ik, ja.
Ik denk dat je heel inspirerend bent voor mensen die hier werken... Of voor mensen die jullie opdracht geven. Ja. Heb je zelf ook een groot voorbeeld? Heb je iemand die jou geïnspireerd heeft om deze kant te kiezen?
Nou, en misschien niet iemand, maar mijn...
Of een beweging?
Ik geloof heilig in de biomimicry. De natuur. Wij mensen voelen ons verheven boven de natuur en dat is niet zo. En ik geef altijd een heel mooi voorbeeld. Wij denken, vooral alfamannetjes, denken alles met een techniek op te kunnen lossen. Als we een gebouw hebben, dan doen we extra zonnepanelen, warmte. Allemaal met techniekjes. En ik appelleer bijvoorbeeld aan termietenheuvel. Ik bedoel, met een beetje zand en spuug maken ze een flatgebouw tot 7 meter hoog. Een termiet heeft 1 hersencellen. Jij en ik hebben een hele heuvel heeft minder hersencellen dan jij en ik. En overdag kan het 40, 50 graden zijn, 's avonds onder het vriespunt. De temperatuur is steady op 0,5 graad. Vind ik fascinerend. Er zit geen sensor, geen computer, geen installatie in. En op een gegeven moment zijn die beesten uitgevreten, gaan ze een paar 100 meter verder, bouwen ze een nieuwe flatgebouw. En wat gebeurt er? De oude wordt gewoon in de natuur opgenomen. De natuur maakt geen afval, mensen maken afval. En eigenlijk de biomimicry, het is ook een mooie website die ik iedereen kan aanbevelen, asknature.org. Alles heeft de natuur al uitgevonden. Dus ik doe net dat ik heel intelligent ben, maar ik kijk gewoon op de website van hoe heeft de natuur dat opgelost. En ik heb bij een lijmfabriek gewerkt en dan lijmen en circulariteit gaat niet samen, dat houdt mij bezig. Nou, dan kom je klittenband, de uitvinder van klittenband. Er was een boswachter, ging elke ochtend met zijn hond wandelen en die had die klitjes in. Hij heeft een groot glaasje genomen, zag dat weerhaakjes, heeft hij gepatenteerd en die is financieel binnengelopen. De gekko loopt tegen een muur op, tegen een plafond op, zonder lijmverbindingen. Daar hebben we een Cigaan, een Zwitserse uitvinding. Dat is een membraan, geïnspireerd op de gekko. Ik kan tapijt vast los. En zo, als je naar de natuur kijkt en je kopieert dat, dan ja, fantastisch.
Hartstikke mooi. Ja. Dankjewel, Maurice.
Ja, voor dat was een leuk gesprek. Ja, jullie ook bedankt.
Voor een heel, heel motiverende gesprek.
Ja, jullie ook bedankt.
Ga zo door. Ja. Dankjewel. Vanuit Borne was dit Meesters in de Bouw bij Reinten Infra. En we spraken met Maurice Bijk. Graag tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.